Nou, goedemorgen. Leuk om je weer te zien. Wij zitten eigenlijk in het seizoen van Advent. En Advent, dat komt van het Latijnse woord Adventus, dat betekent komst. Het is een tijd van verwachting. Wij wachten op een komst. Iemand die komen zal. En over een paar weken komen christenen over de hele aarde samen om te vieren dat een zoon is naar ons gekomen om de wereld te redden. Dat is wat wij vieren tijdens Advent. Het leidt alle zondagen, elke vier zondagen tot kerst. Het leidt ons tot een vieren over een redder die naar de aarde is gekomen om de hele wereld te redden. Dat is onze hoop, onze vreugde in deze seizoen. Laat ons even bidden. Hemelse Vader, dank u Heer dat we mogen samenkomen om u te vieren. En vanuit uw woord te leren. Heilige Geest, spreekt ons hart. Dat we mogen u en uw hart en uw wil beter leren kennen. En u verhogen met ons leven. Dank u Heer voor deze tijd. En wij leggen het voor u neer tot uw glorie. En in uw naam. Amen. Wij wonen in een tijd van instant communicatie. Wereldwijd. Ik vind het ongelooflijk. Wij komen uit Amerika en het is nog steeds ongelooflijk dat wij kunnen met een telefoon praten met oma en opa duizenden kilometers weg. Het is een tijd waar wij zijn overal bereikbaar. En soms is er ook de verwachting dat wij overal en altijd bereikbaar zal zijn. Er zijn voordelen en nadelen. Maar het was niet altijd zo. En misschien is het nog steeds moeilijk om te geloven, maar als je jonger dan 30 bent, er was wel een tijd dat er geen mobiele telefoons waren. En als je op weg ging met de auto, je ging iemand bellen bij het begin, oké, ik ga nu vertrekken, en dan was je helemaal niet bereikbaar, de hele reis, tot je bestemming kwam. Zo was het. Het klinkt een beetje raar nu, maar toen ik jong was, Zo deden we dat. En het was één jaar, we gingen elk jaar naar mijn oma en opa's huis. Voor kerst. En ik ging altijd met mijn vader op reis. En vanuit ons huis naar hun huis was ongeveer 4 uur rijden, normaal. Maar één jaar reden we door een sneeuwstorm. En door een sneeuwstorm was er een grote file op de weg. En wat normaal 4 uur duurde, duurde eigenlijk 8 uren. Tot we daar waren. Maar in die tijd was er geen mobiele telefoon, er was geen manier. We zaten eigenlijk stil op de snelweg. En we konden mijn opa en oma niet laten weten dat alles was oké, alles was goed, maar we zaten gewoon in een file. En 8 uur later kwamen wij aan het huis van mijn oma en opa en mijn oma kwam buiten met tranen in haar ogen. Zo verzorgd was ze over ons. Want wij dachten, ja, het is gewoon ongemakkelijk. Maar ze wisten niks erover. Vanaf haar kant was er alleen een verschrikkelijk stilte. Wat is gebeurd? Vandaag hebben we het over een andere soort stilte. Voor mijn oma was het een aantal uren van stilte. Wat is gebeurd? Maar we hebben het vandaag over een echtpaar die al jaren lijkt dat God stil was. Maar ook over een land, Israël, die eeuwen dacht dat God stil was. Het is een tijd van verwachting. Onze tekst vanochtend is het eerste hoofdstuk van Lucas. Het evangelie van Lucas, dat is het derde boek van het Nieuwe Testament. En Lucas begint met wat wij heel vaak noemen het kerstverhaal. En dat zien wij ook in een andere evangelie. Dit is een tijd van verwachting, het verhaal. Iemand komt, een baby komt. Dat vieren wij in dit seizoen. In de eerste hoofdstuk, we kijken naar Lucas 1, versen 5 tot 25. En dit is een deel van het verhaal. Eigenlijk is het een groot kerstverhaal. We kijken vanochtend naar een deel van het verhaal. Maar ook het kerstverhaal maakt deel vanuit een groter verhaal van het hele Bijbel. De Bijbel is één verhaal. Van het begin in Genesis tot Openbaring is één verhaal met een rode draad daarin. Vandaag kijken we naar een verhaal over Zacharias en Elisabeth. En we beginnen, ik geef een beetje achtergrond hier. Net als onze zuster heeft net gedeeld, dit was eigenlijk een donkere tijd voor Israël. Ze waren geen vrij land. Ze zaten onder de onderdrukkende regering van het Romeinse Rijk. En er was heel veel vervolging als Joden. Ze waren niet vrij. En dit is, het is eigenlijk ongeveer vijf, als wij het rekenen, 5 jaar na Christus. Het is, de kalender is iets, klopt niet. Maar in die tijd was er veel duisternis in het leven van Israël. Maar dat was niet het ergste. Wat het ergste was de laatste keer dat God heeft tot zijn volk gesproken door een van zijn profeten, was ongeveer 400 jaar daarvoor. En dat was de profeet Maleachi. Maleachi is de laatste profeet, is eigenlijk het laatste boek van het Oude Testament. En dat was de laatste keer dat God heeft tot zijn volk gesproken. Maar Maleachi stierf 400 jaar eerder. 400 jaar lijkt God te zwijgen, dat hij stil was. Wat gebeurt? Waar is God in onze omstandigheden? Waarbij het laatste woorden van de profeet Maleachi, de laatste profeet, was er een belofte en hoop. Iemand zou komen. Ik wil dat even lezen. Kan je vingers in Lucas 1. Maar als je kijkt naar Maleachi hoofdstuk 3. Het is het laatste boek. Het laatste boek van het Oude Testament. In de eerste vers van Maleachi hoofdstuk 3 staat van God. Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zeggen de heren van de legermachten. God zegt, hij komt en ik stuur een bode daarvoor om de weg te bereiden. En dan in het laatste versen van het laatste boek van het Oude Testament, Maleachi, hoofdstuk 4, vers 5 en 6, of bij sommige vertalingen, het is de laatste twee versen van hoofdstuk 3. Laatste twee versen van het boek Maleachi. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de baan zal slaan. Het was een belofte. God is stil, het lijkt dat hij stil is voor 400 jaar, maar het was nog steeds een belofte. De belofte zou komen. En voordat hij komt, een bode zou komen om de weg voor te bereiden. En dat brengt ons hier. 400 jaar later komen wij naar één man en zijn vrouw, Zacharias en Elisabeth. Laten we door de tekst gaan. We beginnen met versen 5 tot en 7. Van Lucas, hoofdstuk 1. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordening van de Heere. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze beiden op een hoog leeftijd gekomen waren. De eerste paar versen maken wij kennis met Zacharias en Elisabeth. Ze waren allebei levieten en in die tijd alleen mannen vanuit de stam van Levi mogen een priester zijn. En Zacharias was een priester. En wij zien dat Zacharias en Elisabeth waren beide trouw. Ze waren rechtvaardig, onberispelijk, goede mensen. Maar ze hadden geen kind. Eigenlijk in deze vertaling staat gewoon bij vers 7 en ze hadden geen kind. Ik denk bij de basisbijbel staat maar, ze hadden geen kind. En eigenlijk iets beter vertaling, want er is een contrast tussen vers 7 en vers 6. Rechtvaardige mensen, ze hebben alles goed gedaan. Ze gehoorzamen de wet van God. Maar ze hadden geen kinderen. Elisabeth was onvruchtbaar. Nou, mijn vrouw en ik, we hebben door de jaren een aantal mensen kennen die kinderen wilden hebben, maar konden niet. Dat is zeker pijnlijk. Het is een pijnlijke situatie. Maar voor Zacharias en Elisabeth was het iets erger, want in de cultuur van de tijd, je waarde en je identiteit was vast verbonden aan je rol in de samenleving. Met andere woorden, wat het betekent is, jouw waarde in de samenleving was hoe goed je deed in je rol als een vader, in je rol als een moeder, als een broer, als een zoon, als een dochter. Je identiteit en de waarde in die samenleving van die cultuur was verbonden aan je rol. Dus moeder zijn was een groot deel van de waarde en identiteit voor Elisabeth. Maar ze was onvruchtbaar. Dat was een hevige, pijnlijke situatie. En daar is de contrast tussen 7 en 6. Ze waren rechtvaardige mensen, trouwe mensen, maar ze hadden geen kinderen. Waarom? Wat is gebeurd? We leren 2 dingen. Eerst is dat elke pijnlijke situatie dat we hebben, elke moeilijke situatie dat we ervaren in ons leven, het komt niet altijd door zonde. Niet direct. Dit betekent als iets slecht in ons leven gebeurt, het betekent niet dat het straf is. Want wij zien dat voor Elisabeth, ze was onvruchtbaar, maar ze was trouw en rechtvaardig. En de tweede ding dat wij zien is dat een groot en heroïsch leven van God wordt niet gebouwd op grote overwinningen, maar de dagelijks trouw en de kleine dingen. Door al die jaren staat nu dat ze zijn op hoog leeftijd geworden. Misschien blijkt het dat ze zouden nooit kinderen hebben. Maar ze werden niet verbitterd. Elisabeth en Zacharias bleven trouw en rechtvaardig. Dat is uitdagend. Kunnen wij ook door jaren van onbeantwoorde gebeden nog trouw blijven? Dat was ook de vraag van Israël. Want bij het laatste profeet Maleachi, hij zei dat hij komt. God stuurt een redder. En dan 400 jaar stilte. Zouden ze trouw blijven? Of niet? En grotendeels waren veel van de mensen niet trouw. Maar in het hele land zag God trouwe Zacharias en trouwe Elisabeth. Die nog steeds trouw en rechtvaardig waren. Laat ons verder gaan met vers 8. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en een rookoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van de rookoffer, van het rookoffer. Nou, wat gebeurt in die tijd? Volgens de wet was een rookoffer iets, ging elke ochtend en elke avond. Ze moeten eigenlijk wat wierook binnen de heiligdom van de tempel brengen. En daar was een gebed uitgesproken. Nou, in die tijd, er was maar 1 tempel. Maar je had heel veel priesters. En ze geloven dat er ongeveer, in die tijd, ongeveer 20.000 priesters. Iedereen wilde een kans om iets te doen in de tempel. En wat gebeurt is, door loting word je gekozen. En heel vaak om iets te doen in de tempel, dat gebeurt 1 keer in je leven. Als je door de lot gekozen werd. En we zien dat hier is Zacharias. De hoge leeftijd. Uiteindelijk werd hij gekozen om de rookoffer te brengen. Nou, wat zal gebeuren is, Zacharias zal met 2 andere priesters zijn. En je hebt in de tempel, je hebt een soort buitenplein. En daar was een groot altaar met vuur. En 1 van de priesters zal hete kolen van het vuur pakken. De andere priester zal wat wierook pakken. En dan met hun 3 zullen ze binnen de tempel gaan. En als ze binnen de tempel gaan, de eerste kamer, Het heet de heiligdom van de tempel. En als je binnenkomt en daar op je rechterkant was de toonbrood van God. Op de linkerkant was de kandelaar, dat was de enige licht in dat kamer. En dan voor je was de rookofferaltaar. En achter de rookofferaltaar was de voorhangsel van een andere kamer, een binnenkamer. Dat was de heilige der heiligen. Daar was de ark van het verbond en de aanwezigheid van God. En Zacharias met de andere twee priesters, hij zal binnengaan en buiten stond iedereen klaar. Het was een groot koor en zodra hij buiten kwam, gingen ze meteen zingen. Maar terwijl hij binnen was, was iedereen stil. Ze waren aan het bidden. En hij ging binnen met de twee andere priesters en één priester zal de hete kolen op de altaar leggen. En dan de andere priester zal de wierook op de hete kolen leggen en dan begint het om met rook op te stegen, net als een gebed. En dan de andere twee priesters zullen de heiligdom verlaten. Ze gaan naar buiten. En Zacharias zal alleen daar achterblijven. En zijn taak met de rook van het altaar was te bidden. En één gebed. De bedoeling was te bidden voor de verlossing van Israël. Want ze zaten echt onder de onderdrukkende macht van de Romeinse Rijk. En elke ochtend, elke avond, een priester zal hetzelfde gebed uitspreken voor de verlossing van Israël. En dat was zijn taak. Wij lezen in wat gebeurt, vers 11 tot 13. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van een rookofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Kan je je voorstellen? Je bent alleen in de heiligdom van de tempel. Iedereen buiten is stil, het is stil. En je gaat een gebed uitspreken, je doet je ogen open, daar is een engel. Luister, het is geen mollige baby met vleugels en een harp. Dit is een krijger van het licht. Heel veel, als wij zien in de Bijbel, als iemand komt oog in oog te staan met een engel, ze worden altijd bevreesd. Ze vinden het eng. Dit is geen normale mensen. En we zien ook hier dat Zacharias is bang. En de eerste woorden van de engel is, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. God heeft uw gebed verhoord. Nou, hier is de vraag. Welke gebed? Nou, hoogwaarschijnlijk wat hij heeft uitgesproken was de normale gebed, dezelfde als alle andere priesters. Een gebed voor verlossing voor Israël. Maar hebben ze ook een gebed in zijn hart? Een gebed dat hij en Elisabeth had keer na keer na keer gebeden voor een kind. Welke gebed wordt verhoord? Allebei. Allebei. De engel zei dat u zal een zoon krijgen. En deze zoon zal ook hoop verkondigen voor al Israël in een verlossing. God zal Zacharias en Elisabeth een zoon geven, maar hij zal ook Israël en de wereld zijn eigen zoon geven. Dat was de hoop. En dat was de rol van hun zoon. Elke boek van het Oude Testament tot nu toe fluistert de naam van Jezus. Hij komt. Elke offer fluistert zijn naam. Hij zal komen. God heeft jouw gebed verhoord, Zacharias. Wat je hebt net uitgesproken, maar ook dat gebed in je hart. En hoe geweldig is het dat wij dienen in God die groot genoeg is om de wereld te verlossen. En tegelijkertijd behoort de stille gebeden in je hart. Hij weet wat speelt in ons hart. En hij gaat allebei beantwoorden. En ze moeten hem de naam Johannes geven. Johannes betekent God is een genadige gever. Ja, hij is. Hij is. Na 400 jaar stilte leek God te zwijgen. Maar nu komt de redder. Gebed wordt beantwoord. Lees wat verder, vers 14. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken, en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Zo zal het leven van Johannes uitzien. Wij lezen hier van het begin dat hij zal geen sterke drink, geen wijn of sterke drank drinken. Dat betekent dat hij was een Nazariet van het geboorte. Wel, er was in het Oude Testament, lezen wij over een Nazaritisch eed. En dat was een eed dat je deed als je wil iets van God vragen. Maar het was een bijzondere eed, want tijdens de Nazaritisch eed ga je geen wijn drinken, geen druivensap, niks van de wijn drinken. Je gaat je haar niet laten knippen. Er zijn een aantal andere dingen. Maar dat was altijd voor een bepaalde tijd. Voor een bepaalde verzoek aan God. Dat deed je normaal niet voor je hele leven. Maar Johannes zal een Nazariet zijn vanaf zijn geboorte door zijn hele leven. Er is één andere persoon in de Bijbel die een Nazariet was vanaf zijn geboorte. Weet je wie? Ja, Samson, de rechter. Hij was ook een Nazariet vanaf zijn geboorte. Maar Samson werd ontrouw. Hij was niet trouw aan zijn roeping. De verleidingen van de wereld, van de dingen van de wereld, werden te groot een verleiding voor Samson. En hij was niet trouw aan zijn roeping, maar Johannes wel. Johannes zal trouw blijven zijn hele leven aan zijn roeping om een boodschap of een redder te verkondigen. Wat is de verschil? Waarom was Johannes trouw en Samson niet? Nou, we weten niet precies, maar ik denk Johannes had een voorbeeld van een trouwe moeder en een trouwe vader, die door de jaren altijd rechtvaardig waren. Hij had een voorbeeld van trouw zijn in Zacharias en Elisabeth. Zullen we iets verder gaan? Vers 18. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, opdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. Zacharias vond dit ongelooflijk. En hij stelde de vraag: hoe kan ik dat weten? En dan kon hij niet spreken voor iets meer dan 9 maanden. Nou, dat lijkt een beetje hard. Is dat? Het is een eerlijke vraag, toch? Niet precies. Later in hoofdstuk 1 van Lucas, Maria wordt ook bezocht door een engel. En er is een andere beloofde zoon. En Maria stelt ook een vraag voor: hoe kan dit gebeuren? Want ik ben een maag. En ze wordt niet gestraft. Wat is het verschil? Maria stelde een vraag voor verduidelijking. Ze wilde weten: hoe kan dit gebeuren? Maar dat is eigenlijk niet de vraag van Zacharias. Zijn vraag was een vraag van: kan ik dit geloven? Is het geloofswaardig? Letterlijk vertaald, zijn vraag is dit: hoe kan ik zeker zijn dat dit zeker is? Met andere woorden, Zacharias vroeg: weet u zeker? Serieus, Zacharias? Je staat in de tempel en er staat een engel voor je. En dat is je vraag. Zeker? Weet u zeker, Gabriel?
ja, ik sta voor God. Ik weet het zeker. Zacharias was een priester. En de schrift en het woord van God waren toevertrouwd aan de priesters. Zijn taak was het woord van God te leren kennen en anderen te onderwijzen daarin. Hoe kan hij dit vraag stellen? Is dit zeker? Heeft hij niet gelezen over Abraham en Sarah? Heeft hij niet gelezen over de profeties? Meer dan 300 profeties over Messias. En de laatste profeties vanuit Maleachi, dat een bode zou komen om de weg voor te bereiden. Dat moest hij weten. Dat was zijn taak. Maar we kunnen niet eigenlijk te hard zijn voor Zacharias. Want wij hebben het hele woord van God zelf. In zijn belofte. Maar vertrouwen bij hem. Met ons leven. Met ons geliefde. Wij weten wat is gebeurd. En wat hij zegt dat hij zal doen in ons leven. Vertrouwen bij hem. Of stellen wij dezelfde vraag. Kan ik zeker zijn dat dit waar is? Zacharias wilde een teken zien. En de engel heeft hem wel een teken gegeven. Maar er is ook een berisping in die teken. Je hebt het niet geloven. Maar je zou het geloven. Want hier is het teken. Nou, we gaan verder met 21 tot 22. En het volk stond te wachten op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hen toe en bleef stom. Iedereen was buiten aan het bidden en wachten. Het duurt een beetje lang. Wat is gebeurd met Zacharias? En iedereen wacht op hem. En uiteindelijk komt hij buiten. Maar hij kon niet spreken. Ik kan me wel voorstellen dat Zacharias kwam buiten en dacht, jongens, jullie gaan niet geloven wat ik heb net gezien. Met wie ik heb net gesproken. Jullie gaan niet geloven wat gaat gebeuren voor mij en Elisabeth. Maar hij kon het niet zeggen. Heb je ooit zo'n goede nieuws gehad en je kon het niet delen? Zit het eigenlijk in je en je wil het delen, maar het kan niet. Luister naar de woorden van Jeremia. Jeremia was ook een profeet in het Oude Testament. En hij had een taak om de waarheid van God te verdelen met mensen. En mensen wilden het helemaal niet horen. En het was moeilijk. De mensen zeggen heel vaak, je moet stoppen met het delen. En Jeremia stelt de vraag, stel je voor dat ik zeg, ik zal niet aan hem denken, ik zal niet meer spreken in zijn naam, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Jeremia zei dat het brandt in mijn hart, in mijn gebeente. Brandt het kerstverhaal in ons hart zo sterk? Ik heb gelezen dat voor sommige christenen is het idee om dat je niet kon spreken, is geen slechte straf. Want ze spreken al niet. Maar geloven wij? Geloven wij in de hoop van het kerstverhaal? Geloven wij in wat er staat hier? Zo'n goede nieuws, waar het brandt in ons. En we kunnen het niet inhouden. Zien mensen rond ons heen tijdens kerst. Ja, voor hen is misschien kerst helemaal iets anders geworden in onze cultuur. Maar als ze in gesprek met ons komen, horen ze een ander verhaal. Een verhaal die in ons brandt. Van hoop. Van vreugde. Is er iets dat verhindert ons in dit seizoen om het kerstverhaal te delen met andere mensen? Net als Zacharias. We lezen wat verder. De laatste paar versen. 23 tot 25. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei, zo heeft de Heer voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft om mijn smade onder de mensen weg te nemen. De onmogelijk is gebeurd. Zacharias ging thuis naar zijn vrouw en ze werd zwanger. Met een zoon. Babyzoon. Johannes. Wordt genomen. En Elisabeth zegt. De Heer heeft mijn smaad onder de mensen weggenomen. Ze noemt het haar smaad. En je moet begrijpen dat. Haar smaad. Was niet van de ogen van God. Ze zei dat mijn smaad onder de mensen. Dat was iets van haar samenleving. In Gods ogen was zij mooi zoals ze was. Want zij was zijn dochter. Zijn schepping. En hij hield van haar. Maar zij had een smaad onder de volk. Onder haar samenleving. En ze kon helemaal niets doen om die smaad weg te nemen. Wij hebben ook een smaad. Een last van een smaad op onze schouders. Net als Elisabeth. En net als Elisabeth kunnen we helemaal niks doen om het zelf weg te nemen. De smaad komt door onze vijand. Onze vijand staat om ons te beschuldigen. Maar wij zijn eigenlijk schuldig. Elke zelfzuchtige daad, elke zelfzuchtige gedacht is bewijs tegen ons. Er is een smaad op ons gelegd. En wij kunnen niets doen om het weg te nemen. Maar God kwam naar ons toe om het weg te nemen. Hij kwam naar ons toe als een baby. En hij leefde onder ons. Zelfde verleidingen, zelfde leven. En hij gehoorzaamde door alles. En uiteindelijk nam hij ons smaad, ons schuld. Op zijn schouders, op een kruis. En sterf voor ons. En 3 dagen later heeft hij de dood overwonnen. En hij is weer opgestaan. Wat deed hij om ons smaad weg te nemen? God zag Elisabeth en Zacharias. En hij gaf hun een zoon. Om smaad weg te nemen. Maar hij gaf ons allemaal zijn zoon. Zijn enige geboren zoon, geboren door de maag, om voor ons te sterven. En onze smaad weg te nemen. Zodat, en dit was de boodschap van Johannes, zodat door zijn onschuldig bloed mogen wij onschuldig verklaard worden. En dat is ons hoop in Kerst. Wij weten dat Jezus was niet precies op 25 december geboren, dat weten we al. Maar het is op deze dag dat wij kiezen om te vieren dat hij was geboren. Hij is vlees geworden voor ons, een zoon. Hij bleef niet stil, maar hij kwam naar ons toe. Om onze smaad weg te nemen. Als je misschien weet je dit verhaal al. Maar als je nooit je leven aan Jezus heeft gegeven, dan ik wil je vragen, laat een andere Kerstmis niet voorbij gaan, zonder de vreugde van deze feestdag te leren kennen. Dat wij hebben hoop. De profeties zijn waar. Hij is gekomen, net zoals hij zei, en voor ons gestorven, zodat één dag er komt een dag dat wij mogen bij hem blijven. Voor eeuwig en eeuwig. Een kerst die nooit zal komen.